Goedemorgen, broeders en zusters. Het is niet zo heel lang geleden dat ik in uw midden was. Maar als de planning verloopt zoals het gepland is, zal de volgende keer pas over een hele tijd zijn. Maar het is inderdaad goed om samen te komen en het woord van God te openen in tijden, in roerige tijden, in dagen waarin van alles gebeurt. In de wetenschap dat God zijn volk verzamelt en dat hij ons wil opvoeden om ons tot volwassenheid te leiden. En het maakt eigenlijk niet uit wat we opslaan als we de waarheid inderdaad maar zoeken, als we het ware woord van God zoeken. En vanochtend wil ik met jullie een psalm lezen. Gelijk maar in mijn ogen de meest bekende psalm, psalm 110. Voor de mensen die wat later zijn, psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilig sieraad en uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand en hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen en hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En hij zal op de weg uit de beek drinken en daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover. Ja, een psalm van David en boven deze psalm staat in mijn Bijbel beloften. Belofte aan de priesterkoning. Psalmen. Psalmen zijn poëtisch, zeggen sommige mensen. Zijn gedichten die een bepaald gevoel opwekken. Vele gelovigen zijn gek op de psalmen. Maar ik denk altijd als je de evangelie leest, als je leest over de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dan zou je ook de psalmen moeten lezen. Want het blijkt dat er weliswaar hier staat een psalm van David, maar vanuit het Nieuwe Testament leren we dat de psalmen spreken over iemand anders, namelijk de ware David. Ik zeg altijd maar de David met een hoofdletter, al heeft hij hier ook een hoofdletter. De ware David, want bijvoorbeeld in Handelingen 2, als Petrus op de Pinksterdag spreekt, dan zegt hij van nou, die woorden die David sprak, die gingen eigenlijk niet over David. Want David heeft wel verderving gezien enzovoort. En David is niet opgevaren. Ze spreken over iemand anders. Over de rug van David spreekt het over de Heer Jezus Christus, waarin al deze psalmen vervuld worden. Maar desalniettemin, als we de psalmen dan lezen, dan blijken ze zeer intiem te zijn. Dan blijken ze heel persoonlijk te zijn en leren we eigenlijk over zaken die we in de evangelie niet tegenkomen. De evangelie zijn best wel feitelijk, een opsomming van gebeurtenissen. De Heer deed dit, de Heer zag, de Heer handelde. Maar in de psalmen vinden we gevoelens, vinden we overleggingen, vinden we twijfel, vinden we angst, vinden we verdriet en blijdschap. Ze zijn dus intiem. Maar wanneer we leren dat ze spreken over de Heer Jezus Christus, dan leren we daar ook uit hoe hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Ze zijn dus heel belangrijk, ook voor ons, om te leren wat een leven uit geloof inhoudt. En dat dat niet betekent dat we alleen maar krachtig zijn. En dat we alleen maar macho gedrag vertonen als gelovigen. Nee, het zegt ook niet dat we ongelovig zijn en twijfelen. Het betekent dat wij onze beperkingen kennen, dat we onze onvermogens kennen en dat onze hoop op God alleen zou zijn. Want dat is wat eigenlijk de boodschap is van de psalmen. Het is één groot gebed. En het spreekt dus over het werk en het leven van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Maar daarnaast gaat het over meer dan dat. Het spreekt ook over het hele plan van God met betrekking tot Israël. Natuurlijk is het op zo'n zondagochtend niet mogelijk om dat allemaal te laten zien. Maar ik denk dat het geen onbekende boodschap is. Het spreekt ook over het volk Israël in zijn algemeenheid. De weg van God met zijn volk. Dat vinden we ook terug in de psalmen. En als we dan kijken naar deze psalm, dan de psalmen hiervoor, psalm 108 en met name psalm 109, bijvoorbeeld in vers 8, dan staat er dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt. In mijn Bijbel staat er geen verwijzing bij, maar dit vers kennen we natuurlijk uit Handelingen. Een ander nemen zijn ambt, een ander nemen het opzienersambt. En dan gaat het over Judas die de Heer verriet. Judas die de Heer verkocht. En Judas die spijt kreeg en zichzelf verhing. En ik zeg er altijd achteraan en vervolgens viel hij voorover en barstte hij open. Want het wordt op verschillende manieren beschreven, de dood van Judas. Maar we zouden dan ook moeten leren dat wat er gesproken wordt over Judas niet specifiek alleen maar gaat over die ene persoon, maar over het hoofd van Judas gaat het over Juda. En het hele Joodse volk. Met name in onze dagen. Het is de weg van het volk Israël en binnen Israël de verschillende aspecten daarin. Dus psalmen spreken over het plan van God met betrekking tot de Heer Jezus Christus en met betrekking tot Israël. Nou, zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Hè, over een steen des aanstoots inderdaad. Zaken die we terugvinden hier. Maar psalm 109 en psalm 108 spreken met grote nadruk over het volk Israël. En psalm 110 staat er dan tegenover. En dat handelt meer over hoe het de Heer verging. Of hoe het de Heer zou vergaan. Wat zou er van hem terechtkomen? En het is niet voor niets een psalm die we vervolgens ook vaak aangehaald zien worden in het Nieuwe Testament. Want dit is de psalm die kenmerkt wie de Heer is. En dan blijkt dat er twee aspecten naar voren worden gebracht in deze psalm. Namelijk aan de ene kant dat hij koning zou zijn. Vers 1, hè, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zou hebben tot een voetbank uw voeten. En hij zou een scepter hebben. Hij zou als koning heersen. De koning wordt dus geïntroduceerd hier. Maar vervolgens in vers 4 vinden wij ook de priester. De priester met een hoofdletter, de hoofdpriester. De hoge priester geïntroduceerd, maar niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Dus de Heer Jezus Christus zou koning en priester zijn. In één. Nou, en deze twee dingen vinden we dus samen in deze psalm komen. En de psalm die is eigenlijk zo opgebouwd dat de koning en de priester weliswaar na elkaar verschijnen, maar ze moeten eigenlijk in elkaar geschoven worden. Deze psalm is onderverdeeld in twee delen. En ze spreken eigenlijk over hetzelfde. En we zien dan dat oordeel en zegen elkaar afwisselen. En als ik zomaar met de deur in huis mag vallen, de koning spreekt met name over oordeel. Het oordeel dat hij zal voortbrengen. De koning die zal heersen. En met name in de toekomst. Want hij zal als koning heersen. En hij zal een oordeel brengen over heel de aarde en over heel de mensheid. Dat is de koning. Maar tot op heden kennen wij hem als de hoge priester. En zal hij geen oordeel brengen, maar zal hij rusten. Zal hij zitten. En de boodschap die uit deze psalm naar voren komt, met name voor vandaag, is dat de Heer weliswaar oordeel zal brengen. Hij zal komen in de toekomst. Hij zal zijn toorn over de aarde brengen. Maar Op dit moment is de koning onderworpen aan de hoge priester. Ja, hij is de koning-priester. Dat is iets wat we eigenlijk niet goed kennen in de oud-testamentische geschiedenis. Behalve bij deze Melchizedek die hier genoemd wordt in vers 4. En dat is gelijk al iets merkwaardigs, want ik denk dat de geschiedenis bekend is uit Genesis. Er staat hier dat hij priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. En een ordening, dat heeft te maken met orde. Maar als je kijkt naar het Hebreeuwse woordje hiervoor, wat gebruikt wordt, dan is dat eigenlijk zoiets als wat hetzelfde is als woord, als spraak. Dus naar de spraak of naar de aanspraak van Melchizedek, naar zijn woord. Het woord dat Melchizedek sprak, daaraan is de Heer onderworpen. Nou, zo heb je ook naar de ordening van Aaron en dan is het naar de spraak van Aaron. En wat hij voortbracht. Maar Aaron sprak het oude verbond. En men was dus, als men priester was en tot het volk Israël behoorde, onderworpen aan het oude verbond. Aan de wet van Mozes. De ordening van Aaron. Maar hier wordt over een andere orde gesproken. De spraak van Melchizedek. Maar ga je dan op zoek in de geschiedenis, dan vinden we deze Melchizedek slechts eenmaal genoemd. Namelijk in Genesis 14, daar gaan we niet naartoe. De geschiedenis zou veel tijd vergen om te behandelen. Daar vinden we in ieder geval dat er een aantal koningen in strijd met elkaar raken. Het is 5-4 als je dat leest daar. En in die strijd wordt Lot meegenomen. Die woonde in Sodom. Nou, en Abram gaat er vervolgens met zijn legertje achteraan. En verovert Lot terug. Dat is een merkwaardige geschiedenis, want wanneer hij terugkomt van de strijd, dan verschijnt daar ineens deze Melchizedek. Dan staat er in Genesis 14 dat hij voortbracht brood en wijn. Ja, Melchizedek bracht voort brood en wijn. En vervolgens zegende hij Abram en de God van Abram. En Abram onderwierp zich aan deze Melchizedek. Dus hij beaamde de spraak van Melchizedek, wat Melchizedek naar voren bracht. Hij onderwierp zich daaraan en hij gaf zijn tiende, staat er. Daar kun je vervolgens ook weer op ingaan. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar Abram was onderworpen aan deze Melchizedek. En vervolgens gaat het dan weer verder met de koning van Sodom. En dat is alles wat we over deze Melchizedek lezen. En toch wordt hij hier ineens genoemd. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dus zouden we moeten leren wat de spraak van Melchizedek inhoudt. Nou, en eigenlijk is het enige wat we dus weten dat hij voortbracht brood en wijn. Maar laten dat nou juist de twee tekenen zijn van het Nieuwe Testament die we hebben. Brood en beker. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dit is mijn lichaam, zegt de Heer. De Heer legde het uit later. En hij refereerde eigenlijk naar wat Melchizedek deed. En wij vieren dus ook geen avondmaal of zo. Nee, wij vieren brood en beker. Wij vieren het leven, het bloed, het leven van het nieuwe verbond. En dat is van een andere orde dan de orde van Aaron. Dat heeft niets te maken met het judaïsme of een leven onder de wet. Dat heeft te maken met het leven van Christus. En hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden. Dat is wat hier staat in Psalm 110. En dat is belangrijk voor ons leven nu. Maar hij is ook tegelijkertijd koning. Als je dan later in de geschiedenis kijkt, dan blijkt dat het koning-priesterschap niet echt voorkomt onder de wet. Het blijkt uit elkaar gehaald te worden. Koningschap werd gegeven aan de stam van Juda en priesterschap behoorde toe aan de stam van Levi. En de vraag is dan altijd, waarom werd koning en priesterschap uit elkaar gehaald? Kon dat niet gewoon samengaan? Nou ja, en er staat gewoon geen letterlijk antwoord in de Bijbel. Desalniettemin kun je je natuurlijk afvragen van, zou een koning een goed priester kunnen zijn? En vice versa. Daar kun je over nadenken. Zou hij een goed priester kunnen zijn als hij koning is? Als hij toornig moet zijn, als hij oordeel zou moeten brengen, als hij zou moeten heersen, zou hij dan tegelijkertijd ook een goed priester kunnen zijn? Kijkend naar Melchizedek, dan kan dat blijkbaar wel. Maar zou een mens dat ook kunnen? Want wat is een koning precies, in Bijbelse zin? Dat is iemand die eigenlijk God vertegenwoordigt bij de mens. Hij heerst. Hij staat er eigenlijk namens God. Sommige mensen hebben dat dus heel ver doorgetrokken en die laten zich gaan bidden. Maar hij zou een vertegenwoordiger zijn. En een priester is eigenlijk net andersom. En ik weet dat het klinkt zwart-wit, in de praktijk loopt het door elkaar. Maar een priester is eigenlijk uit de mensen genomen volgens Hebreeën 5 en wordt gesteld voor God in de zaken die te doen zijn bij God. Voor de mens. Nou, je zou dus eerder geneigd zijn dat een mens beter in staat is om priester te zijn dan andersom. Want een mens is niet goddelijk, dus hoe moet hij God vertegenwoordigen bij de mens? Maar de geschiedenis laat ook zien, met name aan de hand van het Oude Testament, dat de mens ook niet in staat was om de mens te vertegenwoordigen bij God. Want de hoge priesters waren niet trouw in het algemeen. Kijk maar naar in de dagen van de Heer Jezus. Ze waren alleszins trouw. Ze wilden de Heer ombrengen juist. Ze wilden hun eigen positie behouden ten koste van alles. Maar goed, ik denk dat dat de minst belangrijke vraag is. Zou een koning een goed priester kunnen zijn en een priester een goed koning? Dat weet ik niet. Ik denk dat de mens inderdaad beperkt is. Maar er zijn nog meer zaken die meespelen. Want stel dat de Heere Jezus, hij was uit het zaad van David, hij was uit de stam van Juda, dus uit de koninklijke stam. Stel dat hij ook het priesterschap bezat, dan was hij was namelijk de zoon des mens, hij was de allerhoogste in rang als het daarom ging. De zoon van David, de zoon des mensen. Stel je voor dat hij ook de priester zou zijn. Zou hij dan een verzoening teweeg hebben kunnen brengen? In de wetenschap dat een priester zelf volkomen moest zijn en een volkomen offer zou moeten brengen. Dat was niet zo aan het kruis namelijk. Hij werd tot zonde gemaakt. En zou hij dan niet, net als alle andere hoge priesters zijn, die stierven en vervolgens vervangen zouden moeten worden? Nou, dan kun je zeggen, de Heer stond op uit de dood. Maar dan zou hij dus het priesterschap van Aaron gewoon aan zichzelf door hebben gegeven. En dan zou het oude verbond gewoon in stand worden gehouden. Dan zou het nooit beëindigd moeten zijn, terwijl de Heer juist kwam om de wet te volbrengen, om een einde te brengen daarmee aan het oude verbond en nieuw leven tot stand te brengen. Leven wat niet behoorde tot de oude schepping, tot het oude verbond, wat niet vermengd werd met de zonde, maar nieuw zou zijn. En ik denk dat het onmogelijk zou zijn dus, als de Heer priester zou zijn, dat hij dat offer zou brengen. Het zou gewoon dan in stand gehouden moeten worden. Maar het is juist zo dat we leren uit de Hebreeënbrief dat de Heer dat ware offer pas bracht in zijn opstanding. En toen ontving hij ook het ware priesterschap. Hij begaf zijn leven. Misschien komen we daar nog op. In Hebreeën 9 staat het. En ik denk dat de belangrijkste reden dat koningschap en priesterschap uit elkaar werden gehaald onder de wet te maken hebben gewoon met het plan van God. Gewoon om uitdrukking te geven aan het plan van God. Koningschap en priesterschap werden tijdelijk uit elkaar gehaald om ruimte te geven. Om ruimte te geven voor genade in plaats van oordeel. Om een periode in te bouwen. Want als de koning zou opstaan uit de dood en er geen ruimte zou zijn voor genade, dan zou hij nu al de wereld hebben geoordeeld. Dat is de consequentie van zijn koningschap namelijk. Dat hij een oordeel zou brengen over alle goddeloosheid die er zou heersen op aarde. En dat is ook wat velen verwachten in de dagen van de Heer Jezus, dat hij een oordeel zou brengen. Petrus, die was er nogal keen op. Die stond al klaar met zijn zwaard. Hij stond klaar om de Heer te verdedigen, om de strijd aan te gaan, om het oordeel te brengen. Maar de Heer zei, nee, dat is niet de bedoeling. En is het niet diezelfde Petrus die dus later in zijn brief schrijft in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9 dat de Heer langmoedig is over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is Petrus. Hij heeft geleerd hoe de vork in de steel zat. Hij heeft geleerd dat de Heer genadig zou moeten zijn, langmoedig zou moeten zijn. En hij spreekt dus in dat hoofdstuk, lees het zelf maar een keer na, over de genade die nu heerst, maar dat de Heer wel degelijk in de toekomst een oordeel zal brengen. Maar de dag des Heren zal komen, staat daar. Dat is volgens mij vers 10. De dag des Heren zal komen en dan zal er een oordeel komen en dan zullen de elementen branden, staat daar. Dat zal komen, maar nu nog niet. De koning is onderworpen aan de priester. En ik denk dat het daarom in de geschiedenis, in de typologie dus, zo heet dat nou eenmaal. Dat staat niet in de Bijbel, maar zo noemen wij dat. Dat de geschiedenis op deze wijze het plan van God laat zien. Namelijk dat priesterschap en koningschap tijdelijk uit elkaar worden gehaald. Opdat er ruimte zou zijn voor de genade. Opdat er ruimte zou zijn voor een andere bedeling. En dus zit hij nu nog op zijn troon. In het verborgene. Maar in Christus komt het wel samen. En ook in onze dagen wordt dus nu dat volk verzameld waar de broeder al over sprak. Een volk verzameld uit de mensen en zij worden voor God gezet. Een volk van priesters. Maar in de toekomst zal datzelfde volk straks komen om met Christus te heersen. Maar dat is een volk dan wat uit God geboren is. Dus een volk met zowel de menselijke kant als de goddelijke natuur. Dat is precies wat het is. En dan zullen dus priesters wel degelijk kunnen vertegenwoordigen en zullen koningen wel degelijk vertegenwoordigers van God kunnen zijn. Maar onder het oude verbond was dat onmogelijk. Maar nu, ja, we weten wat het is zoals de Heer wist wat het is om mens te zijn. Maar we zijn uit God geboren. We hebben dat goddelijke leven ontvangen. En nu zouden we opgroeien als kinderen Gods. In de wetenschap dat we nog een rijke positie voor ons hebben. En we zouden leren wat dat inhoudt. En de Heer Jezus Christus is dus zowel koning als priester. Maar de gemeente wordt nu genoemd, volgens Petrus weer, een koninklijk priesterdom. Een volk van koningen en van priesters. Nou, dat is precies wat er nu in onze dagen gebeurt. En straks is het dus tijd om naar buiten te treden. Nou, koningschap en priesterschap. Het heeft dus ook te maken met de bedelingen, zoals dat zo mooi heet. De manier waarop God handelt in de geschiedenis. De manier waarop God zijn plan uitwerkt in de geschiedenis. Het heeft dus te maken met het volk Israël. God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn volk tijdelijk terzijde gesteld, omwille van dat andere volk. Maar daarin staat niet het koningschap centraal, daarin staat het priesterschap centraal. Want het volk Israël, wat geboren werd door de wateren van de Schelfzee, dat wordt een priesterlijk koninkrijk genoemd in Exodus 19. Nou, en de gemeente wordt een koninklijk priesterdom genoemd. En dat betekent niet zozeer dat de gemeente de vervanging is van dat oude volk Israël. Nee, die twee horen bij elkaar. Alleen zijn van een andere orde. De Heer werkt in onze dagen via een andere weg, via de gemeente. En in de toekomst zal Hij op aarde heersen aan de hand van zijn aardse volk. De Heer is nu gericht naar binnen toe. In het verborgene. Daarom denken velen dat God dood is. Er gebeurt niks in de wereld, we zien niks. De enige activiteit die er is binnen de gemeente. Dat is intern. Dat heeft te maken met het werk van God als priester. Dat is in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeën zegt, brief zegt. Dat is binnen. En in de toekomst zal de hoge priester naar buiten treden. Maar dan ziet men de koning verschijnen. De koningpriester. En dat is pas straks. Dat zal op aarde zijn dan. Dat zal buiten zijn. Maar het heeft ook te maken met het aardse volk Israël, wat dan verzameld zal worden. En die twee dingen die horen uiteindelijk bij elkaar. Dus dat zouden we goed moeten leren, dat dingen niet zomaar uit elkaar worden gehaald, zo van, nou ja, dat heeft geen reden of zo. Dat heeft altijd te maken met het plan van God. En het is ook niet ineens iets heel anders of zo. Dingen moeten bevestigd worden door andere schriftplaatsen weer. Maar de conclusie die ik dus trek is dat de koning nu onderworpen is aan de hoge priester. En ook dat vinden we weer terug in allerlei plaatjes. Ik noem er slechts drie. Maar we vinden bijvoorbeeld de geschiedenis van Mozes in het Oude Testament. Mozes die tot zijn volk kwam en dacht van nou, het wordt toch tijd om dat volk uit slavernij te bevrijden. Hij sloeg de Egyptenaar. En wat zeiden ze? Wat doe jij nou? Wie heeft u tot rechter over ons gesteld? En vervolgens vluchtte hij naar het buitenland, staat er. Hij verdween. En hij kwam terecht op een andere plaats. En hoewel hij een broer had, Aaron, die priester was, nou ja, later, kwam hij terecht bij een andere priester. Jethro. Maar ja, Jethro, dat heeft zoiets te maken met kroon. Dat was eigenlijk ook een koningpriester. En Mozes, die kwam terecht, daar bij Midian, bij Jethro, en hij was onderworpen aan de hoge priester. Mozes, die eigenlijk zou gaan heersen, de koning, de kroonprins, werd onderworpen aan de priester. Juist in de periode dat hij in het buitenland was, en pas in de toekomst zou hij terugkomen om zijn volk te verzamelen en uit te leiden. Nou, dat is precies onze Heer Jezus Christus, die nu in het buitenland verborgen is. Zijn koningschap is onderworpen aan zijn priesterschap, maar in de toekomst zal hij wederkeren om zijn volk alsnog te verlossen. En dan zal het volk uittrekken, maar niet door de wateren van de Schelfzee, maar dan zal de Olijfberg zich splitsen. Maar dan ben ik in Openbaring weer. Nou, prachtig hoe die geschiedenissen dus deze zaken verbergen. Nou ja, en ik noemde hem eigenlijk net al, een ander voorbeeld is Mogens. Jullie kennen Mogens misschien, maar zijn naam betekent koning. Melech. Mogens. Alleen in het Grieks wordt er vaak een S aan vastgeplakt of een us of een as. Mogens. Maar hij is de koning. En Petrus die zag deze Mogens. Deze Mogens was de knecht van de hoge priester. Van Caiaphas. En Petrus die pakte zijn zwaard en hij sloeg het oor af van deze Mogens. En wat deed de Heer? Hij raapte dat oor op en hij zette het er weer aan. En hij zegt, Petrus, doe je zwaard terug in de schede. Want het is niet de bedoeling dat we nu strijd voeren. Het is de bedoeling dat Mogens, de koning, onderworpen blijft aan de hoge priester. Dat hij de knecht blijft van de hoge priester. Dat hij blijft leven. Petrus had andere verlangens. Petrus had andere gedachten. Hij dacht, nu is de koning hier, de Messias is verschenen. De Christus, de Zoon van de levende God. Laten we strijd voeren en het koninkrijk oprichten. Maar de Heer zei, nee, nog niet. Eerst zal de koning onderworpen zijn aan de priester. En dat spreekt over heel onze dagen. Heel onze tijd, heel onze bedeling. Tot op de dag van vandaag. Totdat de Heer zal wederkomen. Nou ja, ook mooi. En hier natuurlijk gaat het dan over David. Die zich, ja, David was de koning, hè. Die zich onderwerpt. Want hij zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. David onderwerpt zich aan een Heer. En van die Heere, het is in de psalm wat cryptisch, want we vinden Heere met grote letters en we vinden Heere met kleine letters. Dat heeft te maken met het onderliggende Hebreeuws. De Heere in hoofdletters, dat is Jehovah. En de Heere in kleine letters, dat is Adonai. En David zegt dat er een Adonai is, of in het Grieks een Kyrios, een Heere, waaraan hij onderworpen is. En van die Heere wordt gezegd dat hij hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat David zegt. Dus David, de koning, onderwerpt zich ook aan de priester. En dat wordt ook later in de evangelie aangehaald. En ja, alsof de Joden het nog nooit gelezen hadden. Maar er staat in Matteüs 22, laten we daar eventjes naartoe gaan. Laten we vanaf vers 41 lezen. Matteüs, hoofdstuk 22, vers 41. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeiden: wat dunkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Dus de Heer vraagt aan de Joden, met name de schriftgeleerden hier: wie is de Christus en wiens zoon is hij? Van wie is hij de erfgenaam? En dan volgt daar vervolgens het antwoord van de Joden: Davids zoon. Want de Joden verwachten de Messias, maar zij verwachten hem als Davids zoon. Zij verwachten niet zozeer de zoon van God, maar zij verwachten een koning die zou heersen en het koninkrijk van David zou oprichten. Zij verwachten dus de Christus, de koning. Nou, en de Heer zegt: ja, dat is mooi. Maar, vers 43, waarom noemt David, of waarom noemt hem dan David in de geest? Want psalmen spreken niet letterlijk, of wel letterlijk over David, maar in de geest niet. Waarom zegt hem dan David in de geest zijn Heere? De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Wie is dat dan? Hoe kan de zoon van David zijn Heer zijn? Als David de hoogste is, dan is de zoon van lagere orde en ook gewoon een koning. Maar de Heer die legt gewoon de vinger op de zere plek van het Jodendom. Want er staat: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank in uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij dan zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, nog iemand durfde hem van dien dag aan iets meer te vragen. Want de Joden nogmaals verwachten dat de Messias slechts als koning zou heersen. In Johannes 6, vers 15 bijvoorbeeld staat dat zij de Heere wilden grijpen om hem met geweld koning te maken. Ze dachten: dit is hem, hij kan ons mooi leiden nu in de strijd tegen de Romeinen, om een wereldheerschappij weer terug te krijgen, om dat volk te midden van de overige volken te zijn. Maar de Heer zegt hier waar het op slaat: David onderwerpt zich aan zijn Heere. En David is opgevaren. Dus er worden meerdere dingen hier gezegd. Namelijk dat David dus onderworpen is aan de hoge priester, als je de psalm leest. En dat David zijn Heere is opgevaren. Dus dat die hoge priester ook nog eens in de hemel zou zijn. Nou ja, die koning priester. Het is dus een ander priesterschap wat zou komen. En dat zou tegelijkertijd het einde dus van het Jodendom zijn. Maar dat wilden ze niet horen. Zij wilden de Heer Jezus als Messias binnen hun judaïstische systeem hebben. Zij wilden dat hij zou heersen binnen hun wetten. Maar hij kwam juist om een einde daaraan te brengen. En het hele, ja, vergeef me het woord, Aaronitisch priesterschap zou vervangen worden door het Melchizedekitisch priesterschap. Het zou van een andere orde zijn. En dus durfde men hem niets meer te vragen. Want er hing nogal wat vanaf van wat hij zei. En het was in tegenspraak met wat zij zelf wilden. Nou ja. David zou dus onderworpen zijn. De koning zou onderworpen zijn aan de hoge priester. En vervolgens is hij dus opgevaren en zit hij aan de rechterhand van God. Nou ja, aan de rechterhand van Jehovah, van de Heere, staat er in Psalm 110. En er wordt daar, ja, als ik als ik erover lees, over deze psalm, dan wordt daar altijd moeilijk over gedaan. Dan is de discussie niet zozeer dat dus koningschap onderworpen is aan priesterschap, waarvan ik denk dat dat het belangrijkste is om te leren. Maar ja, waar zit hij nu precies? Zit hij nu rechts of zit hij links? Of... Want als je vers 1 vergelijkt met vers 5 van psalm 110, dan kan het niet eens. Want wie zit er nou aan de rechterkant? Lees het zelf maar eens na. Maar dat is ook niet de goede vraag. Het gaat er niet om of iemand rechts of links zit en hoeveel tronen daar nou naast elkaar staan. Op het, als dat de discussie is van deze psalm, dan mis je dus waar het over gaat. Wat voor kracht ervan uitgaat. Om er dan toch iets over te zeggen. Die rechterhand gaat niet over een fysieke of een plaatselijke rechterhand. Dat is alleen maar het plaatje. Ik denk dat er een aantal zijn hier in ons midden, die kunnen dat gewoon goed uitleggen. Maar de rechterhand, dat is de yamin in het Hebreeuws. En als je dat woord nazoekt, als je kijkt naar de betekenis, hoe wordt dat gebruikt, dan is het letterlijk rechts. Er staat geen hand in het Hebreeuws, ook niet in het Grieks. Het is gewoon de rechter. En het heeft te maken met rechts dus, of rechts afslaan. Een bepaalde richting kiezen. Een bepaalde kant kiezen. Daar heeft het mee te maken. En dat woordje, yamin, dat is verwant aan theman. Als er nog een taf voorkomt, dat is een Hebreeuwse letter, dan heb je dat yamin, je haalt die j weg en je zet er een t voor in de plaats, dan is het niet yamin, maar theman. En theman, dat kennen we als de plaats waar Israël in de toekomst verzameld zal worden. In Paran, in Sela, in Petra, dat is theman. Gaat dat ook niet opzoeken nu? Dat kun je zelf, als je een computerprogramma hebt, gewoon intikken, theman. En dan zal blijken dat Israël daar in de toekomst verzameld zal worden. En dat er in het verleden ook al gelovigen waren die daar geschuild hebben voor de vijand. Theman spreekt over het gelovig overblijfsel namelijk, wat verzameld wordt. En dat is precies wat de rechterhand uitbeeldt. Het spreekt over het gelovig overblijfsel. Welke kant? De rechterkant. Dat is het gelovig overblijfsel. En het gelovig overblijfsel, met name in onze dagen, heet dan Benjamin. De zoon van de rechterhand. Dat zijn gelovigen. Het heeft dus te maken met erfrecht. En als je in Genesis 48 gaat kijken naar hoe Jacob zijn zonen zegent, met name de zonen van Jozef. En dan wil Jozef de rechterhand van Jacob geven aan de rechterhand van Manasse. En de linkerhand aan die van Efraïm. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar uiteindelijk pakt Jacob zijn rechterhand en hij legt hem op het hoofd van Efraïm. En Efraïm, die wordt dus gezegend. Hij erft. Nou, Jacob was het er niet helemaal mee eens. Maar het moest toch zo gebeuren. De rechterhand heeft te maken met overdracht. Met het overdragen van verantwoordelijkheid. En dus het handen opleggen, dat heeft te maken met de rechterhand. En als je elkaar dus de rechterhand geeft, dan verbind je met elkaar. Dat is wat er gebeurt. Er staat dus ook in Galaten 2 vers 9, ga ik ook niet naartoe, dat Petrus en Paulus elkaar de rechterhand der gemeenschap gaven. Daar staat het er gewoon letterlijk bij. Dan weet je wat het is. Wij mogen geen handen meer schudden. Wij mogen geen gemeenschap meer hebben. Maar het is wat het is. Dat heeft te maken met de rechterhand enzovoort. En al die beelden die horen daarbij. Er zijn nog wat dingen die wij in onze westerse wereld niet doen. Onder mannen. Maar goed. Dat is weer een ander onderwerp. Het heeft dus te maken met eenheid. Het heeft te maken met gemeenschap. En als er wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand, dan beeldt dat dus de eenheid en de gemeenschap uit tussen de heren en de heren van David. Nou, de heren is de Jehovah van het Oude Testament. Maar hoe kennen wij Jehovah van het Oude Testament inmiddels? Ja, je hoeft geen antwoord te geven, want dat zal ik dan maar doen. Maar dat is de Heere, die eenmaal Heere was, die vernederd werd. Hij werd mens, Jezus. Maar inmiddels kennen wij hem volgens Filippenzen 2, vers 5 tot 8, als Heere Jezus Christus. Degene die vernederd werd, die verlaagd werd, die uitermate vernederd werd, maar vervolgens ook uitermate verhoogd werd en een naam boven alle naam ontvangen heeft. Heere Jezus Christus. En het is dus Handelingen 2 waar gesproken wordt over deze Heere Jezus Christus. Nou, laten we daar maar even naartoe gaan dan, Handelingen 2. De toespraak van Petrus. Handelingen 2. En hier staat heel veel in natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een kernvers is vers 29, hè, wanneer Petrus spreekt tot zijn toehoorders en hij zegt dan: gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij een profeet was. Onthoud dat als je psalmen leest. Alzo hij een profeet was. Dat blijkt dus dat hij een profeet was. Ook al was hij niet officieel aangesteld als profeet, zoals we de profeten kennen, als Elia en noem ze maar op. Maar hij wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. De verhoogde dus. Hij zou zich onderwerpen aan zijn zoon en hem Heere noemen. En dan blijkt dat over Christus te gaan. En David wist dat het niet om hem ging, maar over degene die uit hem zou voortkomen. En zo heeft hij dit voorziende. Voorzicht, wijsheid heeft te maken met voorzicht. Ze spraken vooruit en daarom kunnen wij oudtestamentische gelovigen hebben die zagen vooruit op de komst van de Messias. En zij zullen daarvoor beloond worden. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Let wel, hè, de opstanding van Christus. Niet de geboorte in de kribbe, maar de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vleesverderving heeft gezien. En deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods, en zie je in je Bijbel hand schuin gedrukt staan, want het is de rechter. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Het gaat dus over de Heere Jezus Christus. In zijn opstanding uit de dood, toen werd hij gesteld, volgens vers 36, nou ja, laat ik doorlezen, totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, de schriftgeleerden in Matthäus 22 wisten dat blijkbaar niet, maar nu weten ze het dan wel, dat God hem, de Heere Jezus, in zijn opstanding uit de dood tot Heere, Adonai, Kyrios en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nou, en zo worden ze samengebracht in Christus. Die Heere van David blijkt de Heere Jezus Christus te zijn, maar die zit aan de rechterhand van God. Hij is de uitbeelding van God. Hij is degene waar God zich nu mee identificeert, waarin hij zich uitbeeldt. Maar dat was Jehovah in het Oude Testament en inmiddels kennen wij hem als de Heer Jezus Christus. En als het volk Israël straks tot geloof komt in de toekomst, wanneer zij in benauwdheid zullen zijn, dan zullen zij de naam des Heeren aanroepen, staat er. Dan zullen zij de naam des Heeren de naam van Jehovah aanroepen. Maar wie verschijnt er dan? De Heer Jezus Christus met heel zijn gemeente. Die zal verschijnen dan. Er zit veel meer achter dus. Het is niet alleen maar de Heer Jezus Christus. Het is inclusief vervolgens zijn hele lichaam. En daarom is het zo belangrijk om in de dagen waarin het nog kan ons te voeden met dat woord van God. Om te leren wie we zijn geworden in Christus. Om te leren wat onze positie met Christus is. En dat lees je hier dan misschien niet zozeer. Maar als je al die schriftplaatsen optelt waar gesproken wordt over de verhoging van Christus. Dan blijkt dat het ook over de gemeente gaat. Nou ja, laat ik maar gewoon even doorbladeren dan. Nou, vers 36 hebben we gehad. Handelingen 5, vers 31. Vers 30. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt in zijn opstanding. Welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. En deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd en tot een vorst en zaligmaker. Zie je, de koning en hoge priester, de vorst en zaligmaker. Want de priester zou zijn volk zalig maken. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Maar denk dan niet alleen maar aan het aardse volk Israël, maar tel daar de gemeente bij in. Dat hoort daarbij. Want hij is nu degene die ons zalig maakt en die ons verhoogt. We hebben alleen een andere functie binnen Israël. Nou, en bij de dood van Stefanus nog, Handelingen 7, vers 55. Nadat Stefanus de hele geschiedenis van het volk Israël heeft samengevat, hoorden ze dat, vers 54, en bersten hun harten. En zij knersten de tanden tegen hem, want dat wilden zij niet horen. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En als je de heerlijkheid Gods ziet, denk dan aan de opstanding van Christus. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande, de opgestane, de opgewekte, ter rechterhand Gods. Nou ja, hier zat hij nog niet. Hij zou gaan zitten, hè? Zit aan mijn rechterhand. Maar dat is wat Stefanus zag. Hij zag Christus aan de rechterhand Gods. Hij zag de verheerlijkte. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. En de Joden hadden door dat het koninkrijk niet van hier zou zijn, of dat het koninkrijk uitgesteld zou zijn, enzovoort. Dat het koninkrijk verborgen voor hun ogen zou zijn. Allemaal woorden van de Heer. En dus stenigde zij Stefanus. Maar daarmee verwierpen zij de opgewekte Christus. Zij wilden hem niet. Ze hadden andere plannen. Nou ja, dan sla ik heel wat over. Dan kom ik terecht in Hebreeën, uiteraard. Die mag ik niet vergeten. Hebreeën hoofdstuk 1. Want als er één brief is waarin het hoge priesterschap van Christus uiteen wordt gezet, dan is het wel deze Hebreeënbrief. En daarin wordt uitgelegd dat alles wat zich onder de wet afspeelde van Mozes, dat slechts een schaduw was van het werkelijke. Hebreeën 10 vers 1 bijvoorbeeld zegt dat. Hè? De wet hebben er nu een schaduw van toekomende goederen. Maar de brief begint met te zeggen dat God altijd heeft gesproken, voortijds op veelmaal en op velelei wijze, tot de vaderen, de voorgaande generaties. En hij heeft dat door de profeten gedaan. En hij heeft in deze laatste dagen, dat moet dan sinds de opstanding zijn, niet in de toekomst pas, maar hij heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. En over de Zoon wordt gezegd dat hij gesteld is tot een erfgenaam van alles. De zoon is gesteld tot erfgenaam van het heelal. Want een zoon erft, en wat heeft deze zoon geërfd? Alles. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En wereld is niet zozeer de aardse schil, maar de hele wereldgeschiedenis, alles wat daarin is. De inrichting van de wereld, van de hele schepping. Hij heeft de geschiedenis vormgegeven om zijn doel te bereiken, om zijn plannen uit te werken. Dat is wat het is. En over de zoon staat dat hij het afschijnsel is van de heerlijkheid. Of van zijn heerlijkheid. Zit aan mijn rechterhand, betekent dat God zich uitdrukt in degene die aan zijn rechterhand zit. Dus niet geografisch of letterlijk. Geen meerdere personen, want dan kun je heel veel personen opnoemen die recht hebben om aan die plaats te zitten. Hij drukt zich uit. En hij drukt zich dus uit in zijn zoon. Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. God kun je niet zien, maar als je God ziet, dan zie je de zoon. Dan zie je de Heer Jezus Christus. En alle dingen, vervolgens, draagt hij door het woord zijn kracht. Door zijn krachtig woord. En wanneer is dit tot stand gekomen? Nou, Handelingen 2 was er duidelijk in, Handelingen 5 ook, in zijn opstanding. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. En wat is vervolgens zijn positie? Dan krijg je Psalm 110. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat gaat over onze Heer Jezus Christus. En hij is de erfgenaam van alles. Nou ja, er zit nog wel meer aan vast. Maar hij is dus het beeld van Gods. De rechterhand Gods is het beeld Gods. En hij heeft een naam boven alle naam geërfd. Vers 4. Nou ja, vers 13 zegt het dan ook nog. Hè? En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat, of opdat, ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Die psalmen worden hier aangehaald en ze worden vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar als we deze brief verder lezen, dan blijkt dat het niet slechts over de Heer Jezus Christus gaat, maar over heel het volk wat hij tot zijn volk rekent. De gemeente. En dus Hebreeën 3 vers 1, hierom heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Waarom? Omdat wij bij hem horen. En deze hele brief is dus een oproep om je te voegen bij de Heer Jezus Christus, om te luisteren naar wat de Zoon te zeggen heeft vervolgens. Maar dat doet hij dus vanuit die verhoogde, verheerlijkte positie aan de rechterhand Gods. Nou, laat ik nog één ding hier aanhalen uit Hebreeën 5. In Hebreeën 5 vinden we het vers in vers 1 dat de hoge priester uit de mensen wordt genomen. En hij wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. En daarom, we leren in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 2, dat de Heer mens werd om te kunnen sterven. Lees hoofdstuk 2 maar eens. Maar hier vinden we nog een reden waarom de Heer mens werd. Opdat hij uit de mensen vervolgens genomen zou kunnen worden om een getrouw hoge priester te zijn. Daarom werd hij mens. Opdat hij een getrouw hoge priester zou kunnen zijn. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende, de dwalende. Overmits hij is ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij weet wat het is om mens te zijn. Nou ja, daar gaat het zo verder over in de volgende verse. Maar vervolgens staat er dan in vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, Psalm 110, vers 4, gij zijt mijn zoon, of Psalm 2, hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 kwam pas in vers 6. Maar het is op zich wel mooi, want het wordt gekoppeld met Psalm 2. Waar staat, gij zijt mijn zoon. Nou, en wij weten uit deze brief dat de Heer geen priester was, hè, in zijn aardse omwandeling. Want hij was uit de stam van Juda. En dan is de vraag altijd, wanneer werd hij gesteld tot zoon? Want ja, er was wel eens een stem die uit de hemel klonk. Hè? Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem, enzovoort. Maar hier staat dat Psalm 2 wordt gekoppeld aan Psalm 110. En we weten dat hij pas in zijn opstanding gesteld werd tot Heere en tot Christus en tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus moeten we ook concluderen dat de zoonstelling van de Heer Jezus pas plaatsvond in zijn opstanding. Dus Psalm 2 wordt hier gekoppeld aan Psalm 110. En dat is belangrijk om dat te weten. Het was alles in zijn opstanding, daar begon het pas. En in de dagen van zijn vleeses, vers 7, heeft hij gebeden en smekingen gebracht tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hij was een gelovige, net zoals u en ik. Alleen volmaakt in zijn geloof, volmaakt in zijn woord, volmaakt in zijn gedachten. Maar hij was ook met zwakheid omvangen. En dus riep hij tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebben en verhoord zijnde uit te vrezen. Maar dat leren we dus uit de psalmen. Zijn omstandigheden, zijn gevoelens. En hoewel hij de zoon was, want hij was wel geroepen tot zoon, hij moest het alleen nog worden, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En zo zijn wij ook geroepen tot zoonschap. Wij zijn ook geroepen om te erven met Christus. Maar we zouden nu leren wat het is om trouw te zijn. Om onderworpen te zijn aan de hoge priester. Om onderworpen te zijn aan de Heer. Om de weg te gaan die we moeten gaan als gelovigen. En dat heersen en die heerlijkheid, dat komt straks. Dat zal straks openbaar worden. Nou, de Heer heeft die weg gegaan en hij is nu gezeten aan de rechterhand der hoogste majesteit in de hoogste hemelen. Maar wij zouden vervolgens ook die weg gaan. En als ik dan mag afsluiten met Romeinen 8, dan leren we over die weg van geloof. Voor ons. Romeinen hoofdstuk 8. Dan sla ik Efeze 1 maar eventjes over. Je mag je vinger trouwens bij Hebreeën 7 houden. Maar de Romeinenbrief kennen wij als de uiteenzetting van het evangelie van Christus. Dat is de Romeinenbrief. Fundamentele brief, de eerste grote brief van het Nieuwe Testament. Daar leren we hoe het zit met die oude mens die gestorven is, die begraven is. We leren vervolgens hoe het zit met de nieuwe mens die opgewekt is en vervolgens in nieuwheid des levens zou wandelen. En dat Christus daarin een centrale rol speelt. Het is Christus voor en Christus na. Hij is de basis van ons leven. Dat is de Romeinenbrief. En we leren dat we dood zijn voor de zonde, voor de wereld, voor de wet enzovoort. En met Christus levend zijn geworden en vervolgens hem zouden dienen. En we zouden vervolgens wandelen. Omdat wij niet meer onder het oordeel zijn, Romeinen 5 vers 1 en 2. Maar ook Romeinen 8 vers 1. Maar omdat wij nu kinderen God zijn. Nou, en de hele Romeinenbrief laat dat op verschillende manieren zien. En Romeinen 8 in het bijzonder spreekt dan over hoe gelovigen als kinderen Gods vervolgens niet meer zouden wandelen naar de normen van de oude schepping. Of zoals hier zo mooi staat, naar het vlees, de oude mens. Maar naar de normen van de nieuwe schepping, of het nieuwe verbond, of de geest. En we zouden dus wandelen in de geest. En dat betekent niet dat wij zalvende muziek opzetten en vervolgens in katzwijm vallen. Dat mag natuurlijk als u dat prettig vindt. Daar brand ik mijn handen niet aan. Maar het gaat juist over hele nuchtere zaken. Een leven door de geest is juist een nuchter leven. dat moet ook wel, want anders dan, ja, dan komt die briesende leeuw, hè, als je niet nuchter bent. Er zijn er trouwens, ja, tegenwoordig, vooral met deze dagen van complotten, velen die wel heel waakzaam zijn, maar niet nuchter. En dat is een beetje het probleem. We zouden nuchter en waakzaam zijn. Vooral nuchter. Blijven bij het woord van God. Natuurlijk kun je dingen herkennen om je heen, maar plaats het wel in de juiste context. Want anders dan blijf je bezig, dan heb je geen leven meer. Nuchter blijven dus. Maar hier staat dat we zouden wandelen door de geest. Nou, en de geest, dat blijkt dan de geest van God te zijn, of de geest van Christus, vers 8, vers 9, vers 10, of Christus zelf, of God. Die dingen worden gewoon onder één noemer gebracht. En wat doet die geest vervolgens? Hij leidt ons. En hij leidt ons naar een bestemming. En die bestemming, dat blijkt een erfenis te zijn. Nou ja, volgens vers 15. Vers 14 staat van zoveel als door de geest Gods geleid worden. Die zijn, niet kinderen, maar zonen Gods. Want een kind van God ben je door geboorte. Maar de bedoeling is dat een kind opgroeit tot volwassene, tot zoon. Nou, en zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods en die zullen dus erven. Die zullen erven. Net zoals Christus geërfd heeft. Een erfgenaam van alles, lazen we in Hebreeën 1. Nou, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, onder de wet, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Het vergt te veel tijd om hier nu op in te gaan. Maar het is de geest der zoonstelling. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Zowel het Grieks als het Hebreeuws komt hier samen. En deze geest die getuigt vervolgens met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou, dan spring ik eventjes door. Want dan blijkt dat de weg van de gelovigen, vanaf vers 18, dat een weg is die gekenmerkt wordt niet door halleluja, gloria en successen. De geest is niet de geest die ons leidt in onze sollicitatieprocedure of ons leidt naar ons rijbewijs of ons zwemdiploma of naar het miljoen. Dat is niet de geest. En als het wel zo is, dan mag u de Heer daar hartelijk voor danken. Dat meen ik, want we leven uit genade en wij danken de Heer voor alles. Maar de geest zou het zijn die ons leidt naar onze zoonstelling en dat blijkt in de praktijk een weg die gekenmerkt wordt door lijden. Want hoe kun je leren als je niks meemaakt? Hoe kun je leren van successen? Nee, het is een weg van lijden. Maar er wordt bijgezegd in vers 18, ik houd het ervoor, zegt Paulus, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Dus er wordt wel iets in het vooruitzicht gesteld. Want anders, ja, wordt het zinloos lijden. En het is ook niet zozeer dat we het lijden op zouden zoeken, maar de Heer heeft gezegd dat wij niet meer zijn dan onze meester en dat hij lijden heeft meegemaakt in deze wereld. En als wij hem willen volgen, dan zullen wij dat op een of andere wijze ook tegenkomen, aangezien de wereld liever in duisternis beweegt. Maar goed, wij worden dus geleid door de geest naar de zoonstelling. En vervolgens staat er dat die geest ons ook hulp biedt of leidt. Of onze zwakheden volgens vers 26 te hulp schiet. Want het lijden mocht wel eens ondraaglijk worden. Oh, u weet niet wat dat is. Nou, vraag maar aan Job. Op een of andere wijze wordt ons beloofd dat ons geloof beproefd zal worden. Nou, en dat heet nou eenmaal lijden om Christus wil. En Petrus zegt dat niet iemand lijden als een doodslager of een hoereerder of iets of dat. Dat is niet het lijden waar het over gaat. Maar het lijden omdat je nu eenmaal de waarheid zoekt. En de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder wil houden. Romeinen 1 vers 18. Nou, de geest die komt ons te hulp. We zijn niet alleen dus. We krijgen hulp. Wie heeft van jullie de geest gezien? Nou, het is stil. Dat had ik ook verwacht. Maar we hebben wel elkaar. Dus als ik nou door de geest word geleid, als u door de geest wordt geleid, dan kunnen we elkaar ook te hulp schieten. Zo werkt het een beetje in de praktijk. En daarin hebben wij elk onze eigen verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Niet naar elkaar, maar naar de Heer. Want hij is het hoofd en wij zijn slechts leden van het hoofd, van het lichaam. Nou, de geest komt dus onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wie weet er wat goed voor zichzelf is? Dat denken we vaak. Maar de Vader weet wat goed is voor zijn kinderen, voor zijn zonen. En de geest bidt dus zelf voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is geen tongentaal. Maar de onuitsprekelijke zuchtingen van de geest spreken over het verborgen werk van Christus. En ik ben me ervan bewust dat ik allerlei stellingen zo de zaal in slinger, van dat is dit en dat is dat, maar dat heeft gewoon met tijdgebrek te maken. Ik zeg maar gewoon waar het over gaat. En die geest die bidt dus voor ons. Maar dat is dus te hulp schieten. Wij denken vaak dat bidden slechts vragen om hulp is, maar bidden kan ook betekenen hulp bieden. Het gaat twee kanten op. Gebed is veel ruimer dan wat wij vaak denken in de Bijbel. Nou, de geest die komt dus ons te hulp en hij bidt voor ons. Maar als ik dan een sprongetje mag maken naar vers 34, dan gaat het niet meer over de geest. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. En dat is heel belangrijk, het heilsfeit van de dood, de kruisdood. Maar wat meer is en wat dus nog belangrijker is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, daar heb je Psalm 110. Hij is dus opgewekt en verhoogd. En we weten dus nu wat er gebeurd is toen hij opgewekt werd. Hij werd koning en priester. En wat doet hij als koning en priester? Niet pas in de toekomst, maar nu, want dat staat hier in Romeinen 8, vers 34. Die ook ter rechterhand God is, die voor ons bidt. Dat is wat hij doet. Maar we leerden uit vers 26 al dat dat betekent dat hij ons te hulp schiet. En als we de context van het hoofdstuk respecteren, dan blijkt dus dat de geest ons leidt naar de zoonstelling. Christus zorgt er hoogpersoonlijk voor dat degenen die hem willen volgen, de zoonstelling, de erfenis bereiken. Dat is zijn verantwoordelijkheid in onze dagen. En daarom is hij nu gezeten op die troon, om dat te doen. Niet om maar te wachten. Hij is actief bezig met zijn kinderen, met de gelovigen. Nou ja, en dan kan ik het niet nalaten om echt af te sluiten met wat er bij mij onder staat. Hebreeën 7, vers 25... Want dan is de cirkel rond. En dan begin ik te lezen in vers 22... Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Het gaat dus om een beter verbond dan dat van Aaron of van Mozes, het oude verbond. En Jezus is borg en middelaar van dat verbond geworden. Hij staat garant dus. En genen zijn wel vele priesters geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dus onder het oude verbond had je veel hoge priesters, omdat ze nou eenmaal sterfelijk waren. Maar deze, de Heer Jezus Christus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Nou, daar is nog veel over te zeggen in verband met Melchizedek, maar dat is voor een andere keer. Maar hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom en hij is nu hoge priester en hij zal dat voor altijd zijn. Hij zal niet meer sterven, de dood ligt juist achter hem. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, want dat doet de hoge priester, zijn volk zalig maken, degene die door hem tot God gaan, Maar nu moet je dus optellen bij Romeinen 8, degene die geleid worden door de geest, tot de zoonstelling, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat is dus het werk van de hoge priester. En je vindt het niet met deze woorden in Romeinen 8, maar dat is waar het over gaat. Hij leeft nu om zijn volk zalig te maken. En pas in de toekomst, dat is Hebreeën hoofdstuk 9, dan staat er dat die hoge priester naar buiten zal treden. En dan zal hij als wederom gezien worden zonder zonde. En dan zal hij een oordeel brengen over de wereld. Maar dan komt de koning. Maar laten wij nu tot hem naderen. Laten wij tot de troon der genade gaan om onderwezen te worden. Om te luisteren naar de Zoon. Om geleid te worden door de Geest. Omdat hij voor ons bidt. Omdat hij ons wil leiden naar de zoonstelling. Dat hij ons wil maken naar het beeld van God. Als kinderen Gods tot zonen van God. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zonde en hoger dan de hemelen geworden, dat die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Hij heeft zichzelf eenmaal geofferd. En de vraag is, willen wij ons leven ook wijden aan God? Willen wij onszelf ook offereren? En waar we dat doen, zal hij voor ons zorgen. En ook in deze dagen is dat juist zo belangrijk. Velen zijn bezig met de zaken van alle dag. Moet ik die prik wel of niet? Is het wel echt of niet? Worden we in het ootje genomen? Maar we zouden leren dat wij dat volk zijn wat nu verzameld wordt. Dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En dat wij een andere roeping hebben dan de wereld. We zouden ons niet laten afleiden door allerlei aards geneuzel. We zouden nuchter en waakzaam blijven en gericht op ons doel. Wie we zijn in Christus. En de tijd van naar buiten treden komt vanzelf. Maar we zouden beseffen dat wij dan met Christus in heerlijkheid naar buiten zullen treden. Nou, laten we ons door hem dan gereed maken voor dat belangrijke werk wat nog rust. Zullen we de Heer danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor wie u bent en voor dat werk dat u doet. Dat werk dat u in het verleden volbracht hebt, maar bovenal het werk wat u in onze dagen doet. Dat u een volk verzamelt voor uw naam. Een volk verzamelt dat ijverig zou zijn in goede werken. Een volk dat u reinigt en een volk dat u nu voedt met brood en wijn. Dank u wel dat we zo mogen opgroeien als kinderen Gods tot een volk van volwassen gelovigen die het waard zijn om de erfenis, het alles wat u hebt geërfd, te delen. Dank u wel dat we mogen weten dat wij dat volk van koningen en priesters zijn dat u nu verzamelt. Dat we daarom ook mogen leren wat het is om trouw te zijn. Dat we opgevoed mogen worden, dat we opgeleid mogen worden. En dat we ook in de praktijk mogen leren wat u ons geschonken heeft om die taken te volbrengen. Dank u wel dat we mogen leren uit uw woord dat u het bent die ons bekwaam maakt om uw dienstknechten te zijn. Om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Dank u wel dat we daardoor in de vrijheid zijn gesteld. En dat we de waarheid mogen ontvangen, namelijk uw woord. Wilt u zo met een ieder van ons zijn en wilt u ons persoonlijk opvoeden? Wilt u ons geven wat we nodig hebben om vruchtbaar te zijn in uw koninkrijk? Dat koninkrijk wat nu verborgen is in de wereld, wat verworpen is door de wereld, maar wat eenmaal geopenbaard zal worden. Wilt u ons zo leiden in alle kracht en heerlijkheid, maar ook in alle eenvoud en genade. Om Christus wil. Amen.